Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. Hier zijn Monetta de Bakkerruige en Robert van Es.
Hallo Robert, welkom. We hebben iets nieuws.
Ja.
In deze podcast praten we over allerlei onderwerpen in en rond de mond die die belang kunnen zijn in de diagnose en de behandeling van patiënten die bij komen in de tandheelkundige algemene praktijk. Ik ben Monetta de Bakker, algemeen practicus in een groepspraktijk in Delft. En Robert van Es, vanavond onze spreker, is MKA-chirurg in het Diakonessenziekenhuis en in het UMC in Utrecht. Het onderwerp van deze avond is anatomie, fysiologie, pathologie van de speekselklieren. Robert, heel graag het woord aan jou.
Leuk, dankjewel Monetta. Ja, we gaan het vandaag hebben over speekselklieren. Een orgaan wat een belangrijke rol speelt in het algemene tandheelkundige praktijk. En niet alleen in de tandheelkunde, maar natuurlijk ook in de kaakchirurgie. En ik wou beginnen met iets te vertellen over de anatomie en de fysiologie. Jullie weten allemaal dat er drie gepaarde grote speekselklieren zijn. De glandula parotis voor de oren, de glandula submandibularis onder de kaakhoeken en de glandula sublingualis onder de tong. En natuurlijk honderden kleine speekselkliertjes die verspreid zijn over de hele mondholte, in de wang, de lippen en vooral ook op het verhemelte. Je hebt serieuze en muqueuze klieren, dus het waterige type en het meer slijmvormend type. En dat betekent dat er per dag een halve tot drie kwart liter speeksel wordt gevormd per 24 uur, die je dus doorslikt. De functie van de speeksel zijn het resultaat van een samenstel van bestanddelen in dat speeksel. Je hebt bescherming van de mond doordat er het speeksel de mond nat en vochtig houdt. Je hebt een aantal specifieke immuunglobulinen in het speeksel zitten. En de tanden worden ook goed in conditie gehouden door de buffercapaciteit van het speeksel. En de calcium- en de fosfaatconcentraties die in het speeksel zitten. Dat wat betreft de fysiologie en de anatomie in een notendop. En dat betekent dat aandacht nu over kan naar de pathologie van de speekselklieren. En waar ik mee wou beginnen, Monetta, dat is het bespreken van de functiestoornissen van de speekselklieren. En dat zijn er twee, namelijk te veel en te weinig speekselproductie. En te weinig speekselproductie is wel het grootste probleem, ook het meest lastig te behandelen. We noemen dat hyposalivatie of ook wel monddroogheid of xerostomie. En dat is eigenlijk een lastig probleem, omdat het vaak betreft patiënten waarbij door veroudering de speekselklieren langzaam slechter gaan werken. Dat is een normaal verschijnsel, maar ook vooral bij mensen die veel geneesmiddelen gebruiken. En vooral mensen die meer dan vier geneesmiddelen gebruiken, is er een sterke toename in het risico van monddroogheid. En vooral zijn er een groep zogenaamde xerogene geneesmiddelen die dus specifiek speekselproductie blokkeren. Men denkt bijvoorbeeld aan de antidepressiva, die daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Daarnaast kennen we natuurlijk een aantal systeemziektes die ook speekselklierproductie kunnen verminderen. De ziekte van Sjögren is natuurlijk een bekende voor de meesten. En die ziekte van Sjögren is een op zichzelf staande ziekte van de speekselklieren, maar niet alleen van de speekselklieren, maar ook van de traanklieren. Dus mensen hebben naast een droge mond dan ook vaak droge ogen. Maar die ziekte van Sjögren kan ook een verschijnsel zijn bij andere auto-immuunziekten zoals de reuma, reumatoïde artritis, sarcoïdose en multiple sclerose. Dat zijn ziektes waarbij het syndroom van Sjögren ook een rol kan spelen. En de tandarts die kan toch, vind ik wel, een belangrijke rol spelen in het begeleiden van deze categorie patiënten. Enerzijds patiënten die een droge mond hebben ten gevolge van veel verschillende geneesmiddelen, waaronder dus xerogene geneesmiddelen. Daar zou een tandarts een rol in kunnen spelen in het adviseren van een huisarts of een geriater om nog eens kritisch te kijken naar de medicijnlijst en daar misschien aanpassingen aan te doen om daar toch wat comfort bij die patiënten te geven. En aan de andere kant kan je, als je denkt aan een ziekte van Sjögren, een droge mond, kan je de kaakchirurg vragen om een zogenaamd speekselklierbiopt te doen. En daar krijgen wij ook regelmatig patiënten van. Niet alleen van de tandarts, maar ook van de reumatoloog vaak, omdat die vaak dit soort ziektes behandelt. om dat te bewijzen of het gaat om een syndroom van Sjögren door een speekselklierbiopt. En dat speekselklierbiopt nemen we dan uit de lip vaak, waar je kleine speekselkliertjes hebt om die eruit te halen. En je kan ook uit de oorspeekselklier bij de oorlel een kleine snede maken en dan een stukje speekselklier van de parotis opsturen voor speciaal histochemisch onderzoek door de patholoog. Monetta, zou ik het wel interessant vinden wat jij als tandarts doet bij als patiënten in jouw praktijk komen met een droge mond. Kan je daar misschien iets over vertellen?
Dat probleem, dat kan je de patiënt mee begeleiden. Je moet natuurlijk goed onderzoek doen, hè, of je wel te maken hebt met te weinig speeksel.
Hoe doe je dat trouwens?
Nou, er bestaan van die tests waarbij je de patiënt laat spugen. Het heet een COD-score, de Clinical Oral Dryness Score. Daar kan je een aantal referenties naar geven. Maar het gevoel, hè, als een patiënt aangeeft, ik voel een droge mond, dan zijn er, voordat je specifiek al die onderzoeken gaat doen, kan je een aantal tips geven. Ben je geïnteresseerd om deze tips te horen die ik doe? Misschien heb je nog een aanvulling?
Nou, ik denk dat de luisteraars heel geïnteresseerd zijn, want dat is natuurlijk wel iets waar we mee verder moeten.
Dan de tips, hè, die je de patiënt mee kan geven, ja, zijn een aantal. Dat is, je hebt dat kunstmatige speeksel wat ze kunnen gebruiken.
Ik vind dat vaak erg muf smaken. Maar tenminste, patiënten vinden dat niet altijd lekker. Zeker de mensen die bestraald zijn, die wij nog wel eens zien, die zijn niet altijd zo enthousiast over kunstspeeksel. En uiteindelijk zie ik vaak dat ze allemaal terugkomen op een sprayflesje met gewoon water. Oh ja. Maar ik weet niet of jij wel eens mensen hebt gehoord wat ze van dat speekselvervanger vinden.
Nee, eerlijk gezegd is die navraag is achterwege bij mij. Ja. Maar dan zijn er nog een aantal gewoontes die je kan nalaten. Dus bijvoorbeeld de cafeïnehoudende dranken, alcohol en tabak.
Dat is wel alle leuke dingen van het leven, moet je
Ja, dat zou je ze dan in ieder geval moeten stimuleren om het te verminderen.
Oh, oké. Okay.
Ja, ja. Het stimuleren van door suikervrije pastilles op te zuigen of kauwgom. En dan die kauwgom ook niet langer dan 10 minuten, want dan is het effect ook weer weg. Verder niet te kruidig eten, niet te zout eten. En dan wordt er ook aangeraden in de gedurende nacht zo'n bevochtigaar in je kamer neer te zetten, waarbij de luchtvochtigheid wat beter gereguleerd is. En overdag in ieder geval vele slokjes water nemen.
Heel handig. Ik denk dat dat goede tips zijn. En dat betekent dat we dan nu mooi door kunnen over het andere onderwerp, namelijk de teveel speeksel. Dat is een veel kleinere categorie mensen. Hè. De mensen die hypercialie hebben, hè, of kwijlen, of ptialisme. Dat is ook een naam die wel eens gebruikt wordt. En dat komt zelden voor door bepaalde metaalintoxicaties of bepaalde medicijnen die dus veel speekselklierproductie kunnen geven. Daar zullen we het niet over hebben. Het komt soms doordat mensen slecht slikken of neurologische ziektes hebben, waardoor ze slechter gaan slikken. Vaak zijn dat mensen die vergevorderde multiple sclerose of dat soort neurodegeneratieve ziektes hebben, waardoor het slikken en het transport van het speeksel slechter gaat. Maar veel zien wij ze, althans in het ziekenhuis, en zie ik twee categorieën mensen. Dat zijn de kinderen die verstandelijk beperkt zijn, die dus slechtere hoofdhouding hebben, hun lippen niet goed op elkaar krijgen, vaak ook een tong-lip motoriek hebben die erg slap is, waardoor de tanden soms zelfs naar voren staan en dus de lipsluiting een grote probleem is. En die categorie lipsluitproblemen zien we ook bij de oudere mensen die typisch voor de ziekte van Parkinson hebben. Die hebben ook een masker gelaat met slecht sluiten van de lippen en speekselproductie, waardoor ze overproduceren en kwijlen. Ten eerste kan je natuurlijk proberen toch die slikfunctie te verbeteren door een logopediste in te schakelen. Maar dan moet het kind natuurlijk wel leerbaar zijn. Die moet nog zodanig verstandelijk functioneren dat ze een logopedische ondersteuning kunnen uitvoeren. En je kan de hoofdhouding van het kind proberen te verbeteren. En als dat niet meer gaat, dan kan je nog medicamenteus wat doen. Dus medicijnen geven. Heb jij ooit wel medicijnen voorgeschreven voor patiënten die kwijlen of te veel speekselproductie hebben? Of zie je ze weinig in je praktijk?
Ik moet je heel eerlijk zeggen, wij zien ze weinig in de praktijk. Ik denk dat het ook een hele grote groep patiënten zijn die specifiek hè, of naar een centrum gaan die ervoor zijn, of bij jullie terechtkomen. In verpleeghuizen behandeld worden. En die blijven dan ook lokaal bij de tandarts die in het verpleeghuis praktiserend is. Je zou, als wij daarmee van doen hebben, dan werken we wel eens met zo'n scopolaminepleister. En de glycopyronium drank zou ook een optie zijn.
Ja.
Om ze te geven.
Ja, glycopyronium vind ik zelf een heel fijn middel. Dat is nu als FNA-preparaat bij de apotheek ook gewoon te verkrijgen. Om dat als een test te geven. Je kan daar relatief weinig bijwerkingen voor. Je kan redelijk hoog doseren met die glycopyronium. Ik start daar vaak mee bij kinderen. In een bepaalde begindosis die je langzaam kan opvoeren. Het glycopyronium moet je wel 4 keer per dag geven, want het werkt relatief kort. En je kan dat opvoeren. Er zijn 2 bijwerkingen van de glycopyronium. Vooral bij de oudere mannen kan het een risico zijn voor de prostaatklachten die ze hebben. Dus prostatisme en het slecht kunnen plassen. Daar kan glycopyronium dat verergeren. En je hebt de verhoogde oogboldruk. Dus glaucoomachtige aandoeningen. Daarbij kan je de glycopyronium ook niet geven. Maar verder is het een middel wat makkelijk te doen is. Want je kan bijvoorbeeld bij kinderen, als je ergens naartoe gaat en de ouders nemen het kind mee en het kwijlt, dat je dan een dosis glycopyronium geeft. En dan hebben ze 1 uur of 3 een beetje een droge mond. En dan en natuurlijk heb je de scopolamine. Dat kan je als pleister plakken. Heeft wat meer bijwerkingen. Ik heb zelf lichte voorkeur voor de glycopyronium. En als dat werkt en het gaat goed, dan ben ik vaak geneigd om met de ouders te spreken over botuline. Injectie in de speekselklieren, zoals jullie weten, kan je door met botuline klierfunctie lam leggen. Je kan zweetklieren lam leggen, maar je kan ook speekselklieren blokkeren. En wat je dan doet, is dat je onder echogeleiding, en bij kinderen gaan de, zeker gehandicapte kinderen, gaan dan vaak onder narcose. En dan kan je echogeleid wat botuline in de klieren spuiten, zowel de parotische als de submandibulaire speekselklieren. En dan hebben ze een aantal maanden hebben ze een minder speekselproductie. Als dat bevalt, hè, als dat de ouders van zeggen, dat gaat erg goed, dan kunnen we vaak een chirurgische behandeling aanbieden van de speekselklieren. En een van de manieren is dat je de speekseluitvoergangetjes van de glandula submandibularis, hè, de ductus van Wharton, die komt helemaal voor in de mond onder de tong, vlak achter de voortanden, komt die uit, die uitvoergang. Die kan je naar achteren toe vouwen, naar achter in de mond, waardoor de productie van het speeksel meer naar achter is en dus het speekseltransport beter is en ze minder kwijlen. En dat is een combinatiechirurgie, moet wel onder narcose gebeuren, waarbij je dus de glandula sublingualis weghaalt en de submandibulaire ductus naar achteren toe klapt en achter in de mond-keelovergang laat uitkomen. Dan moeten kinderen nog wel goed kunnen slikken. Als kinderen slecht slikken, dan is dat een risico op verslikken en op aspiratiepneumonie en kan je deze techniek niet toepassen.
En is daar nog een bepaalde leeftijdsgrens voor?
Die behandeling kan je altijd uitvoeren. Dus deze verwijdering sublingualis, reroute naar achteren klappen van de submandibularis kan je eigenlijk altijd uitvoeren bij kinderen. En dat is vaak een eerste stap die je toepast. Een tweede stap die je kan toepassen is dat je de parotische gaat behandelen, omdat die natuurlijk dun en waterig speeksel soms produceren. Die kan je onderbinden en je kan de beide parotische kan je onderbinden. Maar als je en de submandibularis en de parotische behandelt, dan kan de mond erg droog worden en kunnen de kinderen daar last van krijgen. En het grote risico is caries. Dus de tandarts moet wel weten als we dat doen, dat hij de kinderen begeleidt vanwege gehoogd cariesrisico, omdat de beschermende functie van speeksel weggaat. Dus dat is wel een goede samenspel wat we dan hebben met vaak de Centrum Bijzondere Tandheelkunde bij die kinderen. Dus dat zijn de behandelingen voor de overmatige speekselproductie en kwijlen. Dat even wat betreft de functieproblemen. Dan komen we verder op de infecties van speekselklieren. Daar kan ik wat kort over zijn. We hebben natuurlijk de bekende virale infecties. We hebben nog een paar jaar terug hadden we zo'n BOF-epidemie, hè, zo'n parotitis epidemica epidemie van het BOF-virus. Hoewel we eigenlijk allemaal ingeënt zijn, zien we toch dat inenting tegen de BOF nog wel eens wordt weggelaten. Of mensen, anti-vaxxers, geen injecties en geen vaccinaties hebben tegen de BOF. Dus er kan wel eens een keer een epidemie uitbreken. En ja, dan zie je dus die dikke wangen, de parotis zwellingen. En bij tandartspraktijk kwam die een jaar of 3-4 terug toen er zo'n epidemie was. Werd dat wel eens door tandartsen herkend. Daar kan je niet veel aan doen. Het is de ziekte uitzieken en dan gaat dat weer voorbij. De bacteriële infecties zijn wel vervelend. En die komen vooral voor bij mensen die dus slechte speekselproductie hebben. Hè. Dus de mensen die al hypocialie hebben, droge mond. Die een slechte productie en een slechte speekselvloed hebben. Daar kunnen bacteriën tegen de stroom op in de speekselklier terechtkomen en kunnen dus een bacteriële infectie veroorzaken. En dan krijg je dus een bacteriële parotitis bijvoorbeeld, of een submandibulaire infectie. Die kunnen veretteren en daar kan je flink ziek van worden. En je kan natuurlijk bij de submandibularis, is bekend is dat je daar steentjes in kan krijgen, omdat die afvoergang van die submandibularis zo onhandig met een soort zwanenhalsslang achter de mond, bodem om, weer naar voren toe, naar je voorste mondbodem loopt. Daar kunnen verkalkingen in ontstaan en steentjes. En dat kan ook infecties veroorzaken. Dus een sialolithiasis infectie van de speekselklieren. En dan is natuurlijk de behandeling de speekselklieren steentjes verwijderen. Infectie kan je behandelen met antibiotica vaak. En speekselstimulatie om maar de productie van de speekselklieren op gang te houden. En je kan tenslotte natuurlijk, als een speekselklier herhaaldelijk geïnfecteerd is en steeds weer last blijft geven, ja, is soms niet anders mogelijk dan de speekselklier eruit te halen. En dat is natuurlijk wat we in de kaakchirurgie wel vaker doen. Een oorspeekselklier, een parotidectomie vanwege een chronische infectie.
Zitten dan, we nog wel met de kiestes, hè?
Oh ja. Ja, ja, want we hebben nog een ander onderwerpje, dat gaat over de kiezers. En dat is voor de meeste tandarts natuurlijk wel een bekend onderwerp. Want de meest voorkomende speekselklierkiezen is, dat weet je vast wel, je komt ze in je eigen praktijk ook wel tegen. Welke zijn dat?
Nou,
de meest voorkomende kleine speekselklierkiezen.
De mucocales.
De mucocales, ja, dat zijn natuurlijk, die zien we best veel. Die krijgen wij vaak van huisartsen verwijderd, verwezen. Maar ook de tandartsen zien die wel eens. Jij behandelt ze wel eens zelf, ja, de mucocales?
Ja, ja, ik behandel ze wel eens zelf. Moet je goed mee omgaan. Moet ze zeker weten dat je de oorzaak, het speekselkliertje meeneemt.
Ja.
Maar dan is het eigenlijk vrij eenvoudig om ze weg te halen. En dan zijn de patiënten heel blij, want het is vaak als storend wordt het ervaren.
Ja, nou, dat kan ook heel goed. Het is natuurlijk een kleine chirurgische ingreep die in de lip of in de wang komen. Dus voor soms onder de tong kunnen ze ook zitten. En dan kan je ze met relatief makkelijk weghalen. En inderdaad het onderliggende speekselkliertje proberen, wat verstopt zit, om die ook mee te nemen. Anders dan komen ze wel weer eens terug. En dan de andere vorm van kiestes, die komen natuurlijk vaak voor in de glandula sublinguales. Die ken jij ook vast wel. De ranula's. Dus ja, ranula komt natuurlijk van kikkertje. Het kikkergezwel. De beschrijving daarvan is omdat de ranula door de mondbodem heen onder de submandibulaire hals uitkomt. De plunging ranula is de eerste beschrijving daarvan. En dat lijkt natuurlijk op de zwelling van een kikkertje, van de wangen van een kikker. Maar de echte kleine ranulaatjes zitten onder de tong. En die kan je eigenlijk ook als tandarts best zelf behandelen. Soms zie je dan een vingernagelgrote blauw doorschemerende zwelling. En daar kan je het dak van afhalen met een mucotoompje bijvoorbeeld. En dan kan je hem openmaken en dan ben je vaak het probleem kwijt. Soms komen ze terug, soms kan je ze 2 keer behandelen. Marsupialiseren heet dat, hè? Het dak eraf halen van zo'n speekselklier. Doe je dat ook wel eens zelf in je eigen praktijk?
Nee,
die stuur je vaak in. Ja. En als ze nou 2 keer nog terugkomen na marsupialisatie, die ranula's, dan moet je de glandula sublinguales aan die kant weghalen. En de plunging ranula, dat is dus waarbij dus het speeksel vanaf die sublinguales, dat is vaak heel dik, bijna eierstruifdik speeksel. Dat komt dan, zakt dan achter de mondbodem of door de mondbodem heen naar submandibulair. En dan krijg je een verdikking onder de kaakhoek of onder de kaakrand. En dat is dus een pseudokieste, want het is eigenlijk geen kieste, want het is gewoon spuug of speeksel wat in weefselspleten zit. En die kan je alleen maar weghalen door de sublinguales te verwijderen. Dus nooit aan de buitenkant snijden. Er zijn natuurlijk wel eens dokters, zoals KNO-dokters of anderen, die denken, nou, oh, je moet aan de buitenkant snijden. Nee, die moet van binnenuit worden weggehaald en nooit van buitenaf. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende kiestes. En dan heb je natuurlijk ook kiestes in de parotis. Parotiskiezen zijn meestal aangeboren. Gestoorde groei van de uitvoergangetjes. En die kan je...
Robert, wij snellen door de tijd heen.
Ja, ik zie het.
En ik mis natuurlijk nog de
tumoren. Ja, dat is natuurlijk mijn vak. Maar
dat zal bijna een aparte podcast kunnen worden. Maar misschien moet je ze nog even benoemen.
Nou, dat is wel belangrijk, want je hebt wel gelijk. Bij de tandarts is het van belang om vroegtijdig te herkennen als je een tumor in de speekselklier hebt. En jullie weten misschien allemaal wel hoe de frequentie van risico op maligniteit in de speekselklieren zit. Bij de parotis is maar 20% van de speekselklieren tumoren maligne. Bij de submandibularis is dat zo'n 50%. En bij de sublinguales en de mondholte speekselkliertjes is 70-80% maligne. Dus als je een beetje solide tumor van speekselklierweefsel vermoedt, stuur het snel in, want dat kan bij de kaakchirurg snel onderzocht worden met een echo en cytologie. Maar denk er ook altijd om dat je in de parotis ook lymfklieren hebt. Dus ook gezwellen van de parotis kunnen uitgaan van lymfklierweefsel, en dat kunnen lymfkliermetastasen zijn, maar ook lymfomen, kwartaardige lymfgezwellen die voorkomen in de lymfklieren. Dus het Hodgkin of non-Hodgkin.
Kunnen wij afspreken dat wij nog een keer een podcast gaan maken en jou over de pathologie van de lymfeklieren, van de klieren in de mond en rond de mond, nog een keer aan het woord laten, zodat jij dat hele belangrijke wat wij in de praktijk moeten diagnosticeren en op tijd door kunnen verwijzen, dat wij dat nog een keer onder ogen zien en weten wanneer en hoe we dat door kunnen sturen.
Oh, wat schuift dat? Nee, dat is goed. Ja, dat is leuk. Ik hou me aanbevolen. Ik kom nog een keertje terug. Dankjewel, Monetta.
Robert, dankjewel voor deze podcast. We gaan weer terugkomen met de In en Rond de Mond NWVT-podcast. Met als onderwerp de volgende keer botulinetoxine in de tandheelkunde en de kaakchirurgie.
Bedankt voor het luisteren naar de In en Rond de Mond NWVT-podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen.
Tot de volgende!